Je luistert naar de Bits of Freedom podcast. We gaan het vandaag hebben over de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten.
Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
Er zijn van die onderwerpen die om de paar jaar weer terugkomen bij Bits of Freedom. En de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten is daar één van. Misschien herinner je het nog, het was 2017. De bestaande wet moest worden vernieuwd en er lag een wetsvoorstel dat al snel een bijnaam kreeg. De sleepwet. Die naam kwam niet uit de lucht vallen. Een belangrijk onderdeel van de wet maakte het mogelijk om met een zogenaamd sleepnet op grote schaal online communicatie te onderscheppen. Voor Bits of Freedom en veel andere organisaties en bezorgde burgers ging het wetsvoorstel veel te ver. Het leidde tot een raadgevend referendum waarin een meerderheid van de mensen tegen de wet stemde. Het kabinet moest terug naar de tekentafel en paste de wet op punten aan. Bijvoorbeeld op het gebied van bewaartermijnen, gerichtheid en toezicht. Nu, 9 jaar later, staan we opnieuw op dat punt. Er komt weer een nieuw voorstel voor een nieuwe wet. En ik ga erover in gesprek met Lotte Houwing. Ha Lotte.
Hallo.
En natuurlijk met onze algemeen directeur Evelyn Austin. Hoi Evelyn.
Hey.
Maar eerst Evelyn. Het is alweer een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Mm. Wat heb jij uitgesproken op het internet?
Ik heb veel geïnternet.
Ja?
Ja.
Leuk.
Ja. Ja, ik heb het gevoel dat ik een soort mini-internet aan het creëren ben op het internet. Een internet alleen voor mij.
Oké,
Nee, een internet van alle dingen die ik leuk vind. Dus ik ben deze weken ontzettend enthousiast over het internet. En dat is ook wel eens anders geweest, dus jee. Een van die leuke dingen op het internet die ik je niet wil onthouden, maar misschien ben je het zelf ook al tegengekomen, is de website yourAIslapBores.me.
Nee.
Het is erg leuk. Het is een AI-chatbot, zoekmachine, ChatGPT-achtig ding. Maar je kan allebei de kanten van het systeem spelen. Dus je kan prompts geven, vragen stellen. Maar je kan ook de AI zijn die antwoord geeft op de prompts van andere mensen.
Huh? Dan krijg je echt vragen van andere mensen.
Zeker, waar
je,
ja.
Wow.
Ja, en dan moet je binnen 60 seconden antwoorden.
Dus eigenlijk speel je samen AI.
Precies.
Aww,
leuk,
cute.
Hè? Ja. En ja, dus het is heel leuk dat het een soort van... En het zegt iets over de zin en onzin van dit soort systemen, maar ook over hoe heel veel AI ook gewoon mensenwerk is. Maar het is ook gewoon heel leuk om te doen. Het is echt, echt verslavend.
Ik wil dit nu ook doen.
Ontstaat er niet heel snel een menselijk gesprek? Wie ben jij eigenlijk? Wat ben je aan het doen? Of kan dat niet?
Nee, want het is niet dat je echt gekoppeld wordt aan een bepaalde prompter. Dus je krijgt je staat gewoon in een soort wachtlijst als AI zijnde. En dan krijg je gewoon een willekeurig, zeg maar, de prompt die op dat moment er is. En je kan reageren in woorden, maar ook je kan ook tekeningetjes terugsturen.
Dit is zo cute.
Het is heel leuk.
Heel erg leuk.
En het is echt verslavend. Want nadat iedereen en zijn vader en moeder verslaafd was. Of is geweest aan Wordle. Mm-hmm. Ben ik dat ook heel kort geweest de afgelopen paar weken. En op een gegeven moment dacht ik echt, Evelyn, je moet stoppen. En dit heeft het gewoon vervangen.
Oké, en hoeveel uur per dag zit je erop en moeten we ons zorgen maken?
Nou ja, dus nogmaals, ik vind het echt best wel beschamend dat ik dit zeg. Maar dus Wordle kun je gelukkig maar 1 keer per dag doen. Mm-hmm. De website van de New York Times. En het gaat heel snel. Je wordt ook steeds beter. Dus het is ook steeds sneller klaar. Maar op een gegeven moment vond ik de Cordel en de Octordel.
Ja, 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 gevaarlijk.
En ik kwam erachter dat als je het tijdstip van je telefoon terugzet, dat de website...
Evelyn.
Ja, dit werkt bij Duolingo ook. Dus mensen, als je je streak kwijt bent geraakt op Duolingo, gewoon de tijd van je telefoon terugzetten en Duolingo denkt gewoon dat het gisteren is.
Of je gaat even naar buiten. Het is heerlijk weer.
Ja, het wordt ook lente.
Oké.
Nee, ja, dus hoeveel... Nou, ja, dus gevaarlijke wel is dat er geen limiet is. Dus je kan dit gewoon de hele dag door doen. Mm. En het is heel leuk.
Ja. Ja, dat is inderdaad wel gevaarlijk. Dus we gaan deze tip doorgeven aan de mensen.
Ja.
Maar met een waarschuwing.
Precies.
Uurtje per dag, max.
AI met mate.
Precies.
Ja.
Jij gaat de link met mij delen, zodat ik hem in de show notes kan zetten. En dan kunnen mensen heel voorzichtig zelf daar ook eens mee gaan spelen.
Goed plan.
Bedankt. Goed, we gaan het dus hebben over de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Ook wel de WIF, of de sleepnetwet noemden we hem eerst. En daarna noemden we hem de sleepwet. Lotte.
Yes.
Even om het geheugen op te frissen. Kun je kort uitleggen wat die WIF, dus die Wet op de Inlichting en Veiligheidsdiensten 2017, dus de wet waar we nu mee werken, wat die precies regelt?
Nou, echt een heleboel dingen, maar zo diep zou ik niet gaan. Je moet je gewoon voorstellen, de AIVD en de MIVD, onze geheime diensten, zijn ook gewoon diensten. Dat wil zeggen, het zijn... soort overheidsorganisaties, die hebben vaak een wet die omschrijft dat ze bestaan, wat ze doen, hoe ze mogen doen, wat ze doen, wat ze mogen doen, wat daar buiten valt, mogen ze niet doen. Of er een toezichthouder is en zo ja, hoe dat plaatsvindt. En dat staat hier dus eigenlijk ook allemaal in.
Oké, dus het is een wet die al het werk van die diensten, geheime diensten, regelt en reguleert. Dus.
Ja.
Oké. En sinds de invoering van die wet, dus we noemen het de WIF 2017, maar door al dat gehannes werd die volgens mij pas in 2018 ingevoerd.
Bedoel je nou het democratische proces van het referendum?
Absoluut.
Oké. Nee, helder.
Er is sinds die invoering van die wet ook best wel veel gebeurd, beleidsmatig. Wat heeft er allemaal gespeeld sindsdien?
Ja, zeker. Dus een van de kenmerken van de WIF 2017, a.k.a. Sleepwet, is dat er bevoegdheden werden geïntroduceerd die heel breed gingen, zogenaamde bulkbevoegdheden. Toen vond men het toch wel wat onhandig dat niet zo specifiek als bulkbevoegdheid geregeld werd. Dus er kwam een aparte regeling, een soort naast, de tijdelijke regeling bulkbevoegdheden. Er was ook al best wel snel in 2020 een evaluatie. Oh nee, eerst was natuurlijk nog het referendum. Sorry, nu ga ik het zelf nog verwarrender maken dan het al is. Maar het punt is ook dat het verwarrend is, dus het komt goed. Er was de wet, er was het referendum. Mensen stemden dus nee. Wet kwam er wel, maar met een wijziging. Dus er kwam daarnaast al een wijzigingswet. Die bracht inderdaad een criterium zo gericht mogelijk aan. Er kwam een extra toezichthouder bij. Later kwam er dus een regeling bij voor die bulkbevoegdheden. Nog veel later, niet heel lang geleden, kwam er een apart regime een beetje naast met de cyberwet, waar wij ook veel over hebben gecommuniceerd. En in het proces van de cyberwet zat weer nog een verwarrend stukje dat er een nota van wijziging, heet dat dan, was met een andere rijkwijde dan de cyberwet. Dus nou ja, goed, bottom line. Er zijn heel veel stukjes wetgeving geproduceerd sinds de WIF, a.k.a. sleepwet, die als hoofdwet wordt gezien.
Ja, ja.
Ik zie en nu zitten we weer in een nieuwe.
Ja, ik zie die wet nu altijd zo'n beetje vormen als zo'n beetje beduimeld aan elkaar genieten A4'tjes. Met daartussen nog wat A4'tjes geschoven en wat post-its.
En zo'n geleefd boek, zeg maar, waar zo'n pagina een beetje uit is gescheurd door heel veel gebruik, maar ook heel veel aantekeningen en addendums weer
dingen
in zijn
erbij.
Gestopt.
Ja, precies.
De kast laat ook een beetje los.
Ja. 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 Waarom komt er nu een nieuw wetsvoorstel?
Nou, dit is dus een van de redenen. Dus het brengt dan weer structuur. Dus alle kritiek, dingen die niet werkten. Heel veel mensen vonden eigenlijk dat het niet zo goed werkte. Dat bleek ook wel uit de evaluatie. Dus vanuit de geheime diensten werden er best wel veel knelpunten aangegeven. Dat ze eigenlijk vonden dat ze niet snel genoeg konden acteren. Oftewel, er zaten te veel drempels in voor hen. Wij vonden die drempels eigenlijk juist wel functioneel. En hadden juist het idee van, ja, maar er wordt nu wel heel veel macht en ruimte gegeven. En er moeten meer waarborgen komen. En daarnaast ook, nou ja, de beleidsmatige chaos die is ontstaan, die we net al een beetje aangaven. Dat helpt niet echt voor het overzicht. Dus op zich een nieuwe wet die alles een beetje stroomlijnt. Dat is niet zo erg.
Dat is niet zo erg, nee. Want wat zijn voor ons de belangrijkste zorgen bij de huidige wet, zoals die er nu uitziet?
Nou, wat ik net al een beetje zei, is deze wet heeft eigenlijk verschillende bevoegdheden geïntroduceerd die we dan bulkbevoegdheden noemen. Dus daar moet je je bij voorstellen dat er in één klap enorme bakken data kunnen worden verzameld door de geheime diensten, waar ook de gegevens tussen zitten van miljoenen burgers die niet zogenaamd target zijn, dus waar de diensten geen onderzoek naar doen. En op deze manier komen burgers eigenlijk veel te snel op de radar van de geheime diensten.
Ja, dus ze kunnen dan eigenlijk gewoon van een hele groep of een hele wijk kunnen ze dan alles binnenhalen? Of hoe gaat
dat? Ja, dus
dat?
Ze kunnen, communicatie gaat via kabels. Ze kunnen dan eigenlijk gewoon een hele kabel tappen. Dus dan tappen ze de communicatiegegevens. Er kunnen telefoongesprekken bij zitten. Daar zit je e-mail, zit daarbij je metadata. Dus niet alleen maar wat zit in je e-mail, maar ook aan wie stuur je die bijvoorbeeld. Je gedrag op het internet. Welke websites bezoek je? Wat zijn je zoektermen? Wat stream je? Dat kan echt eigenlijk heel breed zijn. Dus dat kan worden getapt. Verder.
Kom je daar ooit achter? Dus als je in zo'n ongerichte tab zit, kom je er dan ooit achter dat ze die data van jou binnen hebben gehaald? Of is dat gewoon...
Nee. Nee. Statistisch gezien kun je ervan uitgaan dat dat wel een keer is gebeurd, denk ik.
Ja, want een van de sprekende voorbeelden die de minister destijds gaf was bijvoorbeeld al het verkeer van de stad Rotterdam.
Ja. Ja, dat is echt, dat is absurd veel.
Ja. Heel veel mensen.
Heel veel mensen.
Heel veel mensen en heel veel verkeer van heel veel mensen.
En heel veel gedetailleerde data ook.
Ja. Ja.
Ja. Interessant. Ja, als het de stad Rotterdam is, kan het ook alles zijn natuurlijk.
Ja, ja, je precies. Hebt gewoon een aantal soort van knooppunten in Nederland. Zo moet je het denk ik even voorstellen. En op die knooppunten kan getapt worden. Maar dat zijn dus wel soort centrale punten in de infrastructuur van onze online communicatie.
Ja, precies. En dat zijn dan dus die, die bulkbevoegdheden. Wat zijn nog meer zorgen die we hebben bij de wet zoals die nu is?
Nou ja, met uitbreiding van mogelijkheden en macht hoort natuurlijk ook iets wat daar tegenover staat. Dat is dan het toezicht. Dat staat eigenlijk heel vaak onder druk. Want dat wordt door de geheime diensten heel vaak ervaren als iets wat het snel kunnen handelen in de weg staat.
Ja, dat wordt ook vaak als argument gebruikt. Hè? Dat ze dan dat er in het buitenland ze gewoon snel kunnen handelen, buitenlandse diensten, omdat er weinig toezicht is.
Ja.
En dat toezicht is hier dan vertragend, terwijl het natuurlijk ook gewoon beschermend is.
Ja, het is natuurlijk een beetje een race to the bottom.
Ja.
De diensten die dan met name in de discussie rond de cyberwet, werd dat heel erg gebruikt. Dus dan gaat het ook over hackaanvallen bijvoorbeeld vanuit staten waar dit heel anders geregeld is, misschien inderdaad wel geen of veel minder toezicht is. En dan wordt er gezegd van ja, kijk, daardoor zijn zij heel snel. Wij moeten dat ook. Dus dan moet ons toezicht maar weg. Maar ja, dan gooi je natuurlijk ook een beetje het kind met het badwater weg op het moment dat de doelstelling is om onze democratie te beschermen. Dat ze dan steeds meer mogen en dat er niet meer wordt meegekeken.
Ja. Ja, dit zijn nog steeds zorgen over de wet zoals die nu is, zoals die nu ook wordt toegepast. Zijn er nog meer dingen in waarvan jij denkt, eigenlijk niet zo lekker?
Nou, wat ons toen wel opviel was heel veel van die bulkbevoegdheden, juist omdat dat wel wordt gezien als bevoegdheden die heel ver gaan, wat ook logisch is door de omvang van de dataverzameling, zijn zogenaamde bijzondere bevoegdheden. En de nieuwe toezichthouder die was geïntroduceerd, die de autorisatie moet geven, dus moet zeggen ja, je mag deze bevoegdheid inzetten. Die moest dan aan de voorkant daar toestemming voor geven. Behalve bij de zogenaamde informantenbevoegdheid. Terwijl dat helemaal niet een minder vergaande bevoegdheid is. Dus daarbij mogen de geheime diensten gewoon een hele databank aan gegevens opvragen. Of daar real-time toegang toe krijgen. Dus eigenlijk gewoon hun server inpluggen op een
via
databank.
Via een informant.
Ja, maar een informant kan dan zijn iemand die ergens systeembeheerder is. Maar kan ook zijn een overheidsorganisatie waar we allemaal verplicht zijn om onze gegevens aan te geven. En dat de geheime dienst dan eigenlijk zegt, ja prima, ons stekkertje zit hier ook, kom maar door.
Toppie.
Ja.
Ja, dus dat lijkt me wel een bevoegdheid waar je minimaal wil dat vooraf dat gebeurt. Een toezichthouder daar even op meekijkt van, goh, is dit proportioneel? Is het echt noodzakelijk dat dit gebeurt?
En dat is er dan dus nu niet?
Nee, nu is dat niet. Hoeft dat niet.
Terwijl dat net zo bulky kan zijn.
Het is enorm, dit kan enorm bulky zijn.
Ja, informant klinkt zo...
Klinkt heel kleinschalig, hè? Klinkt als ik vraag je buurman naar jouw ritme wanneer je thuis komt.
Precies.
Ja, het klinkt ook heel gericht. Zo van, oh ja, ik heb gewoon een vraag, daar ga ik naar informeren.
Maar vergis je niet. Nee. Dit is ook een van de problemen. Daar komen we later misschien nog wel op terug. Maar wat je heel erg ziet in inlichtingenwetgeving is dat het heel technisch juridische taal is. Dus heel moeilijk te doorgronden. En dat er soms ook best wel woorden in staan die je wel kent. Dus dan denk je dat je snapt wat er staat. Totdat je zeg maar veel meer leert over hoe dingen in zijn werk gaan. En dan kom je erachter dat er eigenlijk toch iets anders staat dan dat je denkt.
Ja. Het inlichtingenalfabet.
Ja, precies.
Ja, en dat wordt wel interessant straks in het doorploegen van het wetsvoorstel dat daar aankomt.
Maar Lotte is bedreven in het inlichtingenalfabet.
Ze spreekt de taal. Ja. Het wetsvoorstel is er nu nog niet. We wachten daarop. Dan komt er een consultatie, daar komen we straks ook even op. Jij hebt al wel bepaalde verwachtingen bij het wetsvoorstel. Ja, wat gaat er aankomen?
Ja, dus we hebben natuurlijk wel, er staan dingen over in het regeerakkoord. En we hebben een heel proces voorafgaand natuurlijk gehad. Rond de WIF, rond de cyberwet. We zien wel een beetje een trend of een richting die het opgaat. En we hebben gesprekken gevoerd natuurlijk. En een van de dingen die we weten dat er aan gaat komen is een apart regime, zeg maar. Een regime is eigenlijk gewoon welke waarborgen gelden er, wat kan er gebeuren. En dat een beetje omschreven in een wet. En er gaat een apart regime komen waar gegevens mogen worden verzameld om AI te trainen door de geheime diensten. Dus willen we een eigen AI ontwikkelen. En daarvoor gaan ze heel veel gegevens verzamelen. En ja, hoe het er nu uitziet, zijn daar eigenlijk belachelijk weinig waarborgen. Vanuit het idee dat, ja, maar we verzamelen deze gegevens niet om mensen in de gaten te houden. Dus we gaan het niet analyseren op die manier. Dus vanuit de logica van de geheime diensten vindt er dan geen inbreuk plaats op ons recht op privacy. Maar gebruiken ze het alleen maar om de AI te trainen die ons in de gaten gaat houden.
Klinkt doodeng eigenlijk.
Ja, ik vind het ook heel naar. En echt ook iets waarvan ik denk, maar hier zou ik dus graag een soort duidelijke geen consent op mijn data willen plakken. Yeah. Zo. Ja. Ik vind het een heel raar idee dat ik op deze manier ook indirect een soort van eraan meewerk.
Ja, want is het dan duidelijk welke data ze daarvoor mogen gebruiken? Is dat zo, die brede kabelinterceptie die ze dan doen? Bijvoorbeeld die stad Rotterdam? We gaan daar onze AI op trainen?
Nou, zo komt het nu over. Zo gedetailleerd weten we het natuurlijk nog niet. Het is op dit moment nog een beetje glazen bol kijken. Want er staan wel wat dingen in dat regeerakkoord. En er is wel een hoofdlijn in notitie waarin een beetje de richting wordt uitgezet die het wetsvoorstel opgaat. Maar er is nog geen concept wetsvoorstel. Dus zo gedetailleerd weet ik het nog niet. Maar ook uit de gesprekken geeft het mij wel heel erg het beeld alsof het een beetje neerkomt op, ja, omdat niemand het gaat analyseren en we het alleen maar gebruiken om de AI te trainen, kunnen we eigenlijk gewoon alles wel verzamelen.
En als het gaat om patroonherkenning, waar het uiteindelijk denk ik voor ingezet zou worden, zullen ze dus ook specifiek datasets moeten gebruiken waarvan ze niet het vermoeden hebben dat ze relevant zijn voor onderzoeken, denk ik.
Ja, misschien. En ook juist weer wel. Want je wil, ik zat allebei een beetje te denken aan AI trainen van, ja, dit is wel een kat, dit is niet een kat.
Ja, ja, dan moet je ook de niet-katten...
Je hebt beide dan nodig.
Ja, Rotterdam, hoog risico. Hendrik Ido Ambacht.
Vergis je niet, Evelyn.
Nee, okay. Ik weet ook niet waar mijn kinderen in. Nee, goed.
Goed, dus dat is iets wat je verwacht, maar ook meteen een zorg.
Ja. Mag ik daar nog iets over vragen? Want als ze inderdaad vinden dat daar geen inbreuk plaatsvindt. Je omschreef net die knooppunten in de infrastructuur waar heel veel data doorheen gaat. Ik stel me dan echt een soort ook weer een beetje een glijdende schaal voor me. Waarbij die AI die ze dan gaan ontwikkelen uiteindelijk in real time op die kabels zelf draait bijvoorbeeld. Waarbij zij zullen zeggen, oh ja, maar de inbreuk vindt pas plaats als de AI iets naar een onderzoeksteam.
Als er mensen doorstijgt.
Ja, dus nou ja, dat is wel. Ik denk ook wel eens na over. Oké, wat ligt in het verlengde hiervan? Of wat is dan de toekomst die je hierin ziet? En dat is inderdaad helemaal niet gek. Want een van de ontwikkelingen die we ook zien is dat in de WIF werd dus dat sleepnet geïntroduceerd. Daarvan werd heel erg beweerd. Nee hoor, hij is absoluut niet helemaal ongericht. Hij is onderzoeksopdracht gericht. Oh, ja. Nou ja, goed. Het is ook gewoon een sleepnet. Dus hij is in afval te breed. En later in de cyberwet is daar eigenlijk aan toegevoegd, oh ja, we willen nu de gegevens die we met deze bevoegdheid hebben verzameld ook geautomatiseerd kunnen analyseren. Dus daar heb je al internetknooppunt tab plus geautomatiseerde data-analyse is wel degelijk met de hulp van AI. Dus dan zou eigenlijk de enige tussenstap nog zijn om dat een soort van real-time slash continu te doen in plaats van een soort van screenshot te nemen en het daarop te doen.
En als je de logica volgt van er vindt geen inbreuk plaats zolang de data niet gebruikt wordt in een onderzoek, is er dus ook geen enkele beperking aan hoeveel data er op deze manier gebruikt mag worden. Toch?
Volgens die logica juridisch niet, denk ik inderdaad. Dan zou dat een technische beperking kunnen zijn. En dan zou je volgens die logica, disclaimer, ben het hier dus niet mee eens. Maar het inderdaad zo kunnen doen dat die AI eigenlijk daar gewoon constant draait. En zodra die een verdacht patroon bijvoorbeeld herkent, het dan doorstuurt naar een analyseteam. En dat pas dan een analyse dus een inbreuk plaatsvindt, maar die dan ook gelegitimeerd zou kunnen worden, omdat er een soort van verdenking of verdacht aspect aan gekoppeld zit.
Ja.
Grimmig beeld, hè?
Ja, ik vind het echt een grimmig beeld. Omdat het zo... het werk van die geheime diensten is natuurlijk altijd al heel ondoorzichtig. Daarom zijn ze geheim. Dat zal deels ook moeten. Omdat, ze kunnen niet open zijn over al hun werk. Maar als het dan zo gaat over alle data binnenhalen en er een computerprogramma opzetten die het dan wel bekijkt. En ja, ik vind het echt een heel grimmig beeld. En ook echt het beeld van constant in de gaten worden gehouden totdat je een misstap begaat. En wat is dan die misstap? En ja, ik weet niet. Ik krijg er echt een Big Brother gevoel bij.
Nou ja, en het is... Dus ik kan me ook voorstellen dat je zou kunnen zeggen, ja, maar goh, ik merk daar niet eens wat van. Waarom is het daarom erg of zo? Maar het feit dat die infrastructuur gemaakt wordt en dat die datasets in handen zijn van zo'n dienst, levert in zichzelf al een enorm risico op. Nog even los van hoeveel vertrouwen je erin hebt wat de diensten of de politiek vervolgens met die mogelijkheden doen. Misschien wil je in sommige gevallen voorkomen dat de mogelijkheid er is. Ja. Dat voelt voor mij als meer beangstigend dan dat het me het gevoel geeft dat ik in de gaten gehouden word, denk ik.
Ja, ik heb allebei wel. Ik denk dat een deel van de dat je het niet merkt, ligt ook gewoon in als je dit niet weet. Bijvoorbeeld. Maar als je het wel weet, ik ben me er dan best wel bewust van dat ik het misschien op dit moment niet direct de gevolgen van ervaar. Maar dat ik ook niet degene ben die daar de controle over heeft.
Nee. Ja. Nou ja, en tegelijkertijd, we horen heel veel steeds over data lekken op allerlei plekken. Gegevens die op straat komen te liggen. De diensten zullen ongetwijfeld heel goed beveiligd zijn. Maar het kan iedereen overkomen. En dan heb je dus van hele steden, van hele knooppunten, heb je dus geanalyseerde gegevens liggen. Dit is dan ook weer, moet je het willen? En waarom dan? Daar ben ik dan benieuwd naar. Dit is maar één van de verwachtingen die jij hebt van dat wetsvoorstel. Wat verwacht je dat er nog meer in komt?
Nog eentje die is aangekondigd, waarvan ik ook nog niet helemaal weet hoe die uitpakt, is meer samenwerking met de private sector en dan eigenlijk specifiek techbedrijven. Een heel deel van de uitvoering van de bevoegdheden ligt natuurlijk ook bij techbedrijven, omdat onze communicatie, dataopslag, heel veel verzorgen zij. Dus die infrastructuur, daar zullen de hacks, de taps, alles op plaatsvinden. Dus daar is meer samenwerking mee aangekondigd. Een van de zorgen is dan hoe dat wordt vormgegeven.
Ja.
Ook aangegeven door techbedrijven zelf. Wordt daar dan om gevraagd? Worden er dingen gevorderd? Dat is natuurlijk heel erg ingewikkeld. Want lijkt mij als techbedrijf enerzijds wil je best inzetten voor meer veiligheid. Je moet aan bepaalde vorderingen voldoen. Maar anderzijds wil jij ook gewoon goed dienstverlening kunnen leveren aan jouw klanten. En wil je dat hun privacy bij jou in goede handen is. En wil je helemaal niet zomaar hun gegevens aan de diensten geven. Of zeggen, ja, plug hier maar in, geen probleem. Dus hoe dat precies ingekleed gaat worden is nu nog niet duidelijk. Omdat dat voorstel nu nog niet is. Maar dat is ook wel een dingetje.
Ja, zeker. En zijn er nog andere zorgen of dingen waarvan je denkt, dit ligt er niet?
Verder best wel algemeen. Maar we zien natuurlijk nu die trend dat er vanuit de diensten meer manoeuvreerruimte gewenst is om sneller dingen te kunnen doen, meer de breedte in te gaan. Eigenlijk gewoon steeds meer gegevens, meer geautomatiseerd dit analyseren, sneller kunnen acteren. Wat ook eigenlijk betekent minder toezicht. Dat willen wij niet.
Gaat er iets positiefs veranderen?
Mogelijk. Het is natuurlijk sowieso prettig dat zeg maar dat boekje met velletjes erin, boekje, velletjes eruit, waar we het in het begin over hadden, opgefrist wordt. Dus dat is los van inhoud. En een andere is, nu bepaalt heel erg de manier waarop gegevens verzameld worden, ook hoe ze daarna verwerkt kunnen worden. Omdat het heel erg per bevoegdheid is geregeld. En dat willen ze veranderen. Op zich is het best logisch om dat anders te doen, denk ik. Want op zich maakt het voor jouw gegevens, als die verzameld zijn, niet bijzonder veel uit hoe ze zijn verzameld voor hoe je wil dat ze verder wel of niet mogen worden verwerkt.
En met hoe bedoel je, via welke techniek?
Ja, dus op basis van welke bevoegdheid.
Ah, oké.
Okay. Je wil gewoon dat als ze eenmaal bij de diensten op de server staan, dat ze daar weer verdwijnen.
Nee, dat wil jij. Nee, maar zoals dat voorbeeld van die informantenbevoegdheid die je net gaf.
Ja, bijvoorbeeld. Dus nu is er per bevoegdheid eigenlijk geregeld, wat zijn dan de waarborgen? En dus ook de waarborgen in de gegevensverwerking. En voor een inzet van een bevoegdheid is dat op zich best logisch. Hoe ingrijpend is de bevoegdheid, dan moet daar een balans in zitten met waarborgen. Maar voor gegevensverwerking is dat natuurlijk veel minder. Want een gegeven wordt gewoon verzameld of niet. En mag daarna x lang bewaard worden. Of dat hoeft helemaal niet aan elkaar gelinkt te zijn. Gaat ook anders geregeld worden. Dus dat gaat dan, straks krijgen we niet op bevoegdheid, maar een soort op categorie dreiging. Dus ik denk dat het logisch is om het anders te doen. Ik vind het nog niet heel erg inzichtelijk hoe op categorie dreiging er dan precies uitziet. Of wie dan bepaalt in welke categorie je zou vallen.
Ja.
Of wat de categorieën zijn. Of dus dat moet nog even blijken op het moment dat het concept er is. Maar kan iets in zitten.
Ja.
Afhankelijk van hoe het uitpakt.
Maar ja, zo te horen gaat het dus wel echt behoorlijk op de schop.
Ja, zeker. De hele structuur wordt ook anders. Dus dat wordt nog wel een analysekluif.
Ja. Hey, en jij hebt ook met best wel veel andere groepen in het maatschappelijk middenveld al over het aankomende wetsvoorstel gepraat. Dan moeten we denken aan andere NGO's, activisten, journalisten, juristen. Wat zijn de geluiden die je daar hoort?
Een van de angsten die veel terugkwam is eigenlijk een bevoegdheid die nu in de huidige WIF al is geïntroduceerd. Dat is het ongeëvalueerd delen van gegevens met buitenlandse diensten. Dat wil eigenlijk zeggen, onze geheime diensten, nou, die mogen dus in bulk datasets verzamelen. Maar die mogen ze ook, zonder dat ze daar eerst zelf goed naar kijken, delen met buitenlandse diensten. En dan weet de dienst dus eigenlijk ook niet helemaal wat ze delen. Dus ook niet welke risico's dat met zich meebrengt. En degene wiens data daartussen zitten, weten dat ook niet.
En even voor mijn beeld, wanneer zou een buitenlandse dienst zo'n bulkset vragen? Dus waarom wordt dat gedeeld?
Inlichtingendiensten internationaal gezien werken veel samen. Dus binnen zo'n samenwerking zou dat natuurlijk kunnen. Het kan ook daarbuiten, maar dit zou een soort meer logische aanleiding.
Ja, dus er is een zegt de geheime dienst van België doet een onderzoek naar Rotterdam en zegt geef die bulkdata, want dan kunnen wij er eens in gas duinen of daar voor ons onderzoek iets
ja, in bijvoorbeeld,
zit.
Ja.
Oké. En geldt daar dan wel het toezicht op wat we in Nederland geregeld hebben of is het gewoon hier heb je de data. Ik wilde zeggen, hier heb je de memory stick. Maar zo zal het niet gaan.
Die sturen we per post. In principe geldt het toezicht wel. Het is zeg maar gezien in Nederland hier als een bevoegdheid om die gegevens te delen.
Ah, ja.
En daarop is het Nederlandse toezicht van toepassing. Maar het toezicht is nationaal geregeld. Dus op het moment dat die gegevens gedeeld zijn, valt het buiten het toezichtregime.
Ja.
Dus ik stel me dat dan voor dat er wel een soort van afspraken gemaakt worden met de ontvangende buitenlandse dienst. Bijvoorbeeld, we geven je deze dataset voor dit doeleinde. Je mag het dan ook voor dit doeleinde gebruiken. Mm. En niet voor bijvoorbeeld mensenrechten schendende praktijken. Maar als het eenmaal gegeven is, ja, dan is het gegeven. En dan geldt dus het toezicht van het land wat die data heeft gekregen. En dan... Dus je kunt er misschien wel van leren dat mocht je er ooit achter komen dat die data toch voor zaken is gebruikt waar je niet achter staat, dan zou je daarvan kunnen leren en het de volgende keer niet doen. Of dat gebeurt, weten we allemaal niet. Het is in elk geval een onhandige discrepantie dat er steeds meer internationale samenwerking plaatsvindt aan de kant van geheime diensten.
Ja.
En dat dat toezicht zo nationaal begrensd is.
Ja. En ik kan me ook voorstellen dat er een bepaalde prikkel is bij onze diensten om bulkdata te delen, omdat ze soms ook die vraag andersom hebben.
Exact. Dus het is ook een soort van investering in de relatie eigenlijk.
Ja.
Quid pro quo noemt men dat. Eigenlijk een soort voor wat hoort wat.
Mm. Waar maken mensen zich nog meer zorgen over die jij spreekt?
Eigenlijk ook wel om een soort politisering van dit hele veld. Dus wie bepaalt nou eigenlijk wanneer je wordt gezien als dreiging? En dat wordt natuurlijk ook best wel politiek ingestoken. Want uiteindelijk is er een minister die ook ministerieel verantwoordelijk is. En die dus ook invloed heeft op waar willen we nu dat de geheime diensten onderzoek naar doen? Wat wordt als dreiging gezien? Dit soort dingen. En vooral gelinkt bijvoorbeeld aan een demonstratierecht. Hoe laag ligt die lat nu? Als ik als activist politiek actief ben, wanneer is de kans dan groot dat ik op die radar beland? Mm. Wanneer word je gezien als veiligheidsrisico? En voor wie is dat nou het grootste? Het is natuurlijk heel erg niet inzichtelijk voor burgers hoe dat zit.
Nee, precies. En als er dan politiek al gesproken wordt over terrorisme, als het over een demonstratie gaat bijvoorbeeld, dan is er natuurlijk een flinke overlap waar het gewoon, of het wordt in ieder geval heel onduidelijk.
Ja, het politieke klimaat wakkert natuurlijk enorm die zorg aan met die emotie over AFA. En ook hoe er soms over Extinction Rebellion wordt gesproken. Over dat actiemethoden niet democratisch zouden zijn. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat dit soort zorgen aanwakkert.
En is het, denk je, bij de inlichtingendiensten, net als bij de politie, zo dat er ook heel veel individuele ruimte is om bepaalde dingen of dreigingen te exploreren zonder dat daar op institutioneel niveau aandacht of misschien zelfs toestemming voor is?
deels in theorie niet, omdat je hebt, dat heet dan de geïntegreerde aanwijzing. Mm. Die komt volgens mij bij de minister vandaan, maar die wordt dan vanaf boven bepaald. En die zet zeg maar uit waar er onderzoek naar wordt gedaan. Mm. Maar die zijn niet openbaar. Dus daar heb je ook niks aan als je wilt checken van, goh, zou ik daar risico op lopen? En schijnen heel algemeen geformuleerd te worden. Mm. Wat ook weer logisch is vanuit de logica van zoveel mogelijk manoeuvreerruimte willen hebben. Mm. En als die heel erg open worden geformuleerd, geeft dat natuurlijk wel ruimte om makkelijk te kunnen zeggen, ja, nee hoor, het valt daar binnen. En dan heb je natuurlijk nog het toezichtsverhaal. Dus op het moment dat je een bevoegdheid wil inzetten waarvoor je van tevoren langs die toezichthouder moet, zou dat moeilijker zijn. Want dan moet je uitleggen waarom het noodzakelijk is, waarom het proportioneel is. En kijkt die toezichthouder daarop mee. Maar je hebt ook heel veel bevoegdheden die als minder ingrijpend worden ingeschaald, waar dat niet het geval is. Dus dan zou het wel een stukje makkelijker zijn.
En misschien ontkom je er ook niet aan, want in tegenstelling tot de politie gaat de geheime dienst juist om onbekende, voor een deel over onbekende dreigingen vinden.
Ja, inlichtingen betekent eigenlijk ook gewoon een soort vage kennis of zo. Is natuurlijk anders dan het strafrecht waar de eerste misdrijf wordt gepleegd en je dan soort sporenonderzoek kan doen.
Ja.
Wel sporenonderzoek er misschien juist wel weer op lijkt, maar goed.
Nee, juist denk ik omdat het zo, nou ja, de ondoorzichtig is voor ons als burger. En dat het, nou ja, toch ook, ja, er is inderdaad nog niks gebeurd. Het is een soort van voorspellend onderzoek wat ze vaak doen. Is het heel belangrijk dat die wetgeving goed is. Dat het gewoon heel duidelijk is. Wat mag er wel, wat mag er niet? Wie kijkt er eerst naar? Wat zijn de gevolgen? We zitten nu nog, nou ja, laten we zeggen, best op tijd in het proces voor mensen om zich daartegen aan te bemoeien. Want laten we wel wezen, het is een dienst. Ze staan ten dienste van ons. Wij mogen het erover hebben wat er wel en niet mag. Daarvoor is er een internetconsultatie.
Yes.
Wat is dat precies?
Dat is eigenlijk een hele door de overheid georganiseerde manier om op te halen wat men ergens van vindt. Dus op het moment dat de conceptwetgeving wordt gepubliceerd, vindt dat ook plaats op een plek waar je een reactie op het voorstel kunt achterlaten. En dat wordt dan gebruikt om de wetgeving aan te scherpen en de discussie te voeren. Is zeker nuttig om te doen, want ook veel journalisten die met het onderwerp bezig zijn, die kijken ook naar de internetconsultatie en naar de reacties die daarop zijn ingediend. En onderzoekers, ook de overheid natuurlijk, die deze wetgeving aan het schrijven is, kijkt daarvoor de mening van het volk.
Ja, en het is nog een beetje glazen bol kijken, maar wat is ongeveer de tijdlijn hiervan?
Nou, het wetsvoorstel en daarmee neem ik aan ook de start van de internetconsultatie is beloofd voor Q2. Waarschijnlijk tweede helft Q2.
Dus dan hebben we april, zo mei, juni.
Ja. Maar ja, dat kan. Dingen kunnen altijd uitlopen. Dat gebeurt vaker. Dus ja. Het zou ook dan na de zomer kunnen zijn. Mm. Maar planning zoals we die tot nu toe hebben gekregen en begrepen, is het eind Q2.
Oké, en dan kunnen mensen dus van zich laten horen. Jij gaf net ook al aan, het is nogal een kluif om door te nemen. Wat ga jij doen om de mensen hierbij te helpen?
Ja, ik ga veel werk verzetten om het de mensen makkelijker te maken. Dus ik ga me door deze kluif heen bijten. En wij schrijven sowieso zelf ook een reactie waar mensen altijd uit mogen putten. Mocht je dat willen en het met onze lijn eens zijn. Anders moet je dat vooral niet doen. Maar als de structuur van de wet het toelaat, zou ik ook graag een soort leeswijzer daarbij maken. Die belofte durf ik iets minder hard te doen, omdat ik het zelf dus ook nog niet heb gezien. Maar dat is wel de bedoeling om zo de mensen te helpen wel degelijk een reactie in te dienen.
Wat zou het fijn zijn als ze dat zelf zouden doen, hè? Ik zou dat zo tof vinden. Als je dus zo'n... Ik bedoel, ik snap dat een wetstekst heel juridisch moet zijn. Maar ik zou het zo tof vinden als een overheid dan zou zeggen... wij willen zoveel mogelijk input hierop. Mm. Dus we hebben hier ook nog een leeswijzer en een duidelijke samenvatting.
Ja, en hier is de wettekst in B1.
Precies, ja. Hier leggen we uit waarom dit belangrijk is.
Maar zeker bij de WIF is het bijna eerder andersom dat ze... taal inzetten om het bewust ontoegankelijk te maken.
Ja, of in elk geval om dus zoveel mogelijk van die manoeuvreerruimte te behouden. En ik denk soms ook wel dat het een soort tunnelvisie is. Dus dat woorden in die context een andere betekenis hebben gekregen, die voor mensen die daarin werken dan dus heel normaal wordt. En omdat de discussie over deze wetgeving in een steeds kleinere groep eigenlijk wordt gevoerd, spreekt iedereen zo dezelfde taal, dat op een gegeven moment het bewustzijn dat er ook nog andere mensen zijn die misschien wel een andere taal spreken, of in elk geval die taal niet spreken, dat gewoon een beetje vergeten wordt.
Ja. Nee, ik dacht meer aan iets kwaadaardigers eigenlijk. Ik zat omdat je net dat voorbeeld gaf van die onderzoeksopdracht gerichte interceptie.
Ja, dat was te echt denken, wordgame.
Ja, en hoe dat begon als ongerichte interceptie en is verworden tot onderzoeksopdracht gericht.
Ja.
Toen dacht ik, oké, dus we moeten onderzoeksopdracht gericht begrijpen als ongericht. Wie had dat bedacht?
Ja. Ja,
onvoorstelbaar. En dan zeuren, sorry, over het gebruik van het woord sleepnet.
En ook een paar jaar later alsnog een bevoegdheid indienen die eraan gelinkt is. En dan zeggen, ja, nu mag je hem wel ongericht noemen.
Wat we misschien ook kunnen doen, want we gaan nog een tweede aflevering maken over dit onderwerp. Eigenlijk als de consultatie online komt en Lotte heeft zich door die wetstekst heen geploegd, willen we het sowieso hebben over wat er daadwerkelijk in dat voorstel staat, wat wij ervan vinden. Misschien is het ook interessant dat we dan een woordenlijst maken, Evelyn, met wat woorden die ons in ieder geval in deze context alvast opvallen.
Ik ben ook benieuwd naar eventuele suggesties van luisteraars.
Waarover?
Woorden.
Ha.
Die zij na het luisteren van deze aflevering verwachten te gaan tegenkomen in deze wet.
Nou, stuur je mail daarover naar lotte@bitsoffreedom.nl. Nog heel even terug naar die consultatie, want het is nog niet online. Straks kan wel iedereen daaraan meedoen. Hè? Je hoeft daar geen stichting voor te zijn, geen NGO. Iedereen mag gewoon naar die website.
Zeker.
En zeggen wat hij van die wet vindt.
Zeker weten.
Sterker nog, in 2015, toen deze wet in consultatie was, had de consultatie toen een record aantal inzendingen.
Ja, nou laten we
super tof
proberen dat
weer te doen.
Record te verbreken. Wat hoop jij dat er uit deze consultatie komt?
Nou, eigenlijk hoop ik vooral gewoon dat meer mensen zich hiermee bemoeien. Het is echt een thema dat juist als de bevoegdheden, de impact daarvan, de dataverzamelingen zo breed worden dat het echt iedereen raakt. En dat strookt echt niet met dat de discussie eigenlijk door steeds minder mensen wordt gevoerd. Dus ik zou zeggen, dit gaat wel degelijk iedereen aan. Ik wil graag dat iedereen zich hiermee bemoeit. Dus bemoei je ermee.
Eens. Nou, we komen bij jullie terug als het online staat. En dan gaat het grote bemoeien beginnen. In ieder geval bedankt voor nu.
Dankjewel.
Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Voortaan de podcast elke 2 weken in je inbox. Schrijf je dan in voor onze podcastnieuwsbrief. Je hoorde mij, Inga Wanet, Lotte Houwing en onze algemeen directeur Evelyn Austin. De jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn en de podcast werd geproduceerd en geëdit door Lieven Heremans. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.